Oké, goedemorgen allemaal. Welkom op dag 2 van de Dev Days. Leuk dat jullie er zijn, deze eerste sessie. Mijn naam is Anko Duizer en ik ben werkzaam bij Klas E. En daarnaast ben ik Regional Director voor Microsoft. En het komende uur wil ik met jullie gaan kijken naar Windows Azure. Dat is het onderwerp waar we het over hebben. Een beetje voor mijn beeldvorming om te kijken wat ik jullie wel of niet ga vertellen. Wie heeft gisteren de keynote gezien van David Chappell? Oké, dat is goed, de meeste mensen. Dus die introductie is voor een belangrijk deel geweest. Ik zal een heel klein beetje herhalen voor de mensen om weer wakker te worden. Maar daar zal ik niet te lang dan aan besteden. Wie heeft er wel eens een applicatie gemaakt in Windows Azure of gedeployed in Windows Azure? Oké, dat zijn er minder. Wie noemt zichzelf, of zijn baas, noemt hem architect? Of iets met architect in de rol? Oké. Een beetje beeld, dankjewel. Wat ik wil doen is, ik heb twee presentaties. Dit is het eerste deel en vanmiddag om, ik dacht 3 uur, is het tweede deel. Het volgt elkaar meer en meer op. Er zijn een aantal onderwerpen waar ik met jullie langs wil gaan om te kijken van wanneer je nu gaat ontwikkelen voor Windows Azure, voor het Windows Azure platform. Wat zijn nou een aantal principiële keuzes die je moet maken en waar je tegenaan zult lopen? Ook een keuze die Microsoft voor jou gemaakt heeft in het platform, waar jij iets mee zult moeten doen. Dus daar wil ik met jullie langslopen. Wees niet bang, het worden geen slides met allemaal mooie enter laag architecturen. Daar wil ik het eigenlijk helemaal niet met jullie over hebben. Hoeveel lagen jullie implementeren, dat laat ik allemaal over aan jullie. Het gaat over veel meer over een aantal basisprincipes die heel diep in de gedachtenwereld van Azure zitten, maar ook eigenlijk in de gedachtenwereld van cloud computing. Dus dat wil ik met jullie doen. Ik heb een paar kleine demo's. Voor de mensen die zich architect noemen of genoemd worden, schrik niet. Dat is niet heel veel code. Voor de mensen die graag heel veel code willen zien, dat gaat het niet worden in deze sessie. Dus ik ga niet heel diep in op alle details. Maar ik zal wel een aantal dingen laten zien waarvan ik denk het is relevant dat jullie dit gezien hebben. Goed, dat vooraf. Ik probeer binnen een uur te houden, zodat we misschien ook nog wat tijd hebben om vragen te stellen aan het einde, als die er zijn. Voordat we beginnen, misschien een klein verhaal om een beetje wakker te worden. Het is nog vroeg. Aan het begin van de vorige eeuw, dus denk rondom 1900, was er een meneer waarvan we de naam allemaal wel kennen, denk ik. Die heette Edison. En dankzij die meneer hebben we van die mooie gloeilampen gekregen. Maar die meneer heeft ook iets heel anders belangrijks gedaan. En dat wordt wel genoemd de Big Switch. En die Big Switch betekent zoveel dat dankzij die meneer kon ik daarnet mijn laptop hier ergens insteken in een blokje waar stroom uitkwam en heb ik stroom. Dat is eigenlijk zijn belangrijkste ontwikkeling geweest. En dat is allemaal wel bedacht vanuit het idee van, hé, ik heb lampen, het is donker in New York. Hij woonde in New York op dat moment. Hoe kan ik ervoor zorgen dat we afgaan van die kaarsjes en andere vormen die we hebben om licht te krijgen in de stad? Zo zijn die lampen gekomen. Maar heeft hij ook energie voor nodig gehad? Dus hij heeft een energiecentrale gebouwd. En in het begin had eigenlijk iedere straat zijn eigen energiecentrale. Dus een klein dingetje. En op een gegeven moment kwam hij tot de conclusie van, hé, als ik nou een grotere maak en ik kan daarmee een aantal straten voorzien, zou ik die energiecentrale misschien ook voor andere dingen kunnen gebruiken. Want alleen 's nachts hebben wij iets nodig als licht, als het donker is. En overdag staat het ding niks te doen. Dat is zonde. Aan de andere kant, overdag zijn er mensen die werken, daar hebben we energie voor nodig. Als ik die twee nou eens met elkaar mix, ik zorg ervoor dat ik die energie die ik opwek overdag ga gebruiken voor de fabrieken in de omgeving. En 's avonds gebruik ik het om de stad te verlichten, wanneer iedereen thuis is. Dat model zit eigenlijk ook vrij diep in de wereld van cloud computing. Eigenlijk is Amazon, David Chappell heeft gisteren ook al wat dingen over verteld, is Amazon zo ook begonnen met het idee van, wij hebben een heel groot rekencentrum, staat 9 van de 10 keer niks te doen, misschien kunnen we er wat mee. Betekent wel dat je, als je naar zo'n soort model gaat, dat doet wel een beetje pijn op een aantal punten. En dat is denk ik ook waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben. Wil jij gebruik maken van dat model? Van een model waarin je kunt schalen, waarin het idee is dat het goedkoper gaat zijn. Zitten wel een aantal pijnpunten. Denk maar eens bij jou thuis, dat wanneer jij de rekening niet betaalt, komt er een moment zonder pardon dat iemand de stroom afsluit. Dan doet hij het niet meer. Wat er ook is. Hetzelfde geldt ook voor dit model. Wanneer jij de rekening niet betaalt, dan zegt Microsoft of Amazon of wie het ook zo mogen zijn, gaat niet door. Het andere is, het zou best zo kunnen zijn dat er een helikopter is van onze defensie, die door een of ander mast heen vliegt, waardoor de stroom een aantal dagen, letterlijk een aantal dagen, hebben we vorig jaar gezien, niet beschikbaar is. Geldt ook voor dit model. Net zelf voor een deel die controle kwijt. Heb je meer controle wanneer je een eigen rekencentrum hebt? Kunnen we over discussiëren. We hebben in ieder geval het gevoel dat we meer controle hebben, maar hier laten we het allemaal over aan die leverancier. Er zijn een aantal gegevens, daar zul je mee overweg moeten gaan. En dat zit in het model. En ik wil kijken met jullie wat voor keuzes kun je maken, wat voor dingen zijn er geforceerd. En hoe zou je daarmee om kunnen gaan. En ze noemen dit ook wel eens, er zijn wel mensen die dit noemen de next big switch. Dus zowel stroom de wereld heeft veranderd. Je kunt niet meer naar huis rijden zonder dat je ergens licht ziet, althans niet in Nederland. Zo denkt men dat misschien cloud computing de wereld ook wel gaat veranderen. En wat we het hebben over de next big switch. We zullen het zien over een aantal jaren of het zover is. Maar dat is het idee. Goed, heel kort. Cloud computing. Het idee, we hebben een rekencentrum. Daar is heel veel rekenkracht. Daar kun jij wat inhuren. En via het internet kun je erbij. Heel basis. Dat is het idee. Wat we in ieder geval over kunnen zeggen, er wordt heel veel over geschreven en gesproken. Enorm veel. Dit is een lijstje met een aantal headlines die ik heb gepakt uit de computerbol van begin mei. Wordt heel veel over gezegd en geschreven. Dus mensen zijn ermee bezig. Het is een onderwerp wat heel veel mensen aanspreekt, waar veel over gesproken wordt. Wij zitten met elkaar hier. Er wordt over geschreven. Iedereen is ermee bezig. Positief en negatief. Dus het is niet zo dat iedereen daar nou vol voor gaat. Er zijn ook mensen met negatieve commentaar. Je ziet een aantal hier op de slide staan. Cloud computer is duurder dan een datacenter. Terwijl alle leveranciers zeggen, nee, het is wel goedkoop. Er zijn ook mensen die beweren dat het duurder is. Zelfs een rapport van Berkeley. Dan moet je maar eens op googlen of binnen of live searchen, wat je ook doet. Dan kom je een rapport tegen van Berkeley. En dan zul je zien dat daar een aantal situaties in staan dat het helemaal niet zoveel goedkoper is. Gewoon onderbouwd in dat rapport. Aan de andere kant is wel een kwart van de ICT blijkbaar bezig, denkt erover na om te gaan voor cloud computing. Dus het is heel erg aan de orde van de dag. Het zegt ook iets over beveiliging. Heel veel mensen zeggen het is niet veilig. En er is een meneer Snijer, die ken je misschien wel, die doet heel veel over, zegt heel veel over beveiliging en security. Een guru in die wereld. En die zegt, het is hartstikke veilig. Het is net zo veilig of onveilig als wat je vandaag de dag doet. Dus heel veel meningen, heel veel dingen. Zo'n cloud platform, dus een slide die heb ik, hoe noemen ze dat ook weer, geïnspireerd door David Chappell, deze slide. Je kunt dat jatten noemen of stelen, ja. Maar inspireren klinkt leuker. Wat wil ik erover zeggen, er zitten een aantal onderdelen in. En Windows Azure is slechts één van de onderdelen. Dus wat je ziet is, Microsoft denkt met Windows Azure meer of meer een operating systeem voor de cloud. Dat betekent dus dat je daar iets kunt starten. Je hebt een proces, procesmanagement, memory management. Dat gebeurt allemaal daar voor jou. Je hebt ook iets als een filesysteem. Zoals we dat ook in jouw normale Windows versie hebben. Dus ook dat is in de cloud. Dus dat deel, daar gaat Windows Azure over. Daar wil ik het ook vandaag voornamelijk met jullie over hebben. Microsoft biedt in het Azure Services platform natuurlijk meer. We hebben het ook over .NET services, een stukje identity, een stukje service bus, workflow, andere aspecten. Die daarin zitten, die zal ik misschien heel links raken, maar niet echt tot in de kern raken. Het gaat voornamelijk over in eerste instantie Windows Azure, waar ik het met jullie vandaag over wil hebben. Daarnaast heb je natuurlijk iets als een development omgeving. En je zult ook zien dat het best wel iets verandert aan jouw development werkwijze, wanneer je aan de gang gaat met Windows Azure. Het idee dat het allemaal in Visual Studio kan, dat is mooi, dat is ook de basisgedachte. Dus de tools die je nu hebt, die kun je gebruiken, maar er zijn wel wat andere dingetjes waar je rekening mee zult moeten houden. Daar gaan we naar kijken. Dus je ziet de verschillende cloud leveranciers. Ik bedoel, ik ben sinds vorig jaar dat Microsoft het heeft aangekondigd bezig met Azure. Maar ik kijk met een schuin oog ook naar andere cloud leveranciers. Bijvoorbeeld Amazon of Google of Mozo, een heel andersoortige cloud leverancier. Je ziet dat iedereen een stukje van die puzzel invult en dat eigenlijk Microsoft verrassenderwijs met Azure bijna de hele puzzel invult. De enige die dat, dus het is al deze services die hier staan, worden eigenlijk wel aangeboden door Microsoft, in meer of mindere mate. De enige die daar in de buurt komt is Amazon. Maar ook die doet niet alles. Belangrijk gegeven is, die vraag krijg ik heel veel als ik vandaag bij klanten terechtkom. Moet ik nu kiezen voor de cloud of tegen de cloud? En het antwoord is, je hoeft geen van beide. Je kunt dingen gaan mixen. Je kunt ervoor kiezen om een deel natuurlijk van je rekencentrum of van je applicatie in de cloud te gaan draaien. Maar je kunt verder gaan. Je kunt ook zeggen van, ik ga gebruik maken van bepaalde services in de cloud. Ik zou ervoor kunnen kiezen om alleen maar bijvoorbeeld mijn data in de cloud te storen. Of juist andersom, ik hou mijn data lokaal on-premise en ik ga mijn webapp in de cloud draaien. Er is niets wat je daarvan weerhoudt. Dus je kunt gaan mixen. Ik zal in het tweede deel ook nog wat uitgebreider op terugkomen. Maar het is wel een van de gedachten die belangrijk is, die ik er ook wel belangrijk in vind. Je kunt mixen in het geheel. Het is niet zo dat je kiest voor Azure en dat alles daarin heen moet. Absoluut niet. Dus hou dat vast. Het is niet dat alles daarheen gaat. Als je voor Azure gaat, is dit het basismodel. Alle applicaties die je gaat maken, vallen eigenlijk in dit plaatje. Dat is wel makkelijk voor architecten, je hoeft niet heel veel nieuwe plaatjes te tekenen. Het valt allemaal in dit plaatje. Je hebt een zogenaamde webrol en een workerrol. Dat zijn de twee dingen. En die webrol heb je aan de ene kant, is jouw interface naar het internet. Daarin komen jouw requests binnen. En of dat nu een webform is, of een webservice, of een WCF-service, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar daarin komen jouw requests binnen. En dan heb je aan de achterkant de mogelijkheid om gebruik te maken van een workerrol en die doet het werk. Dus die webrol doet als het ware de intake en de workerrol doet het werk. Dat is het hele model wat er eigenlijk door Azure overal heen in zit. Een andere gedachte is, dat is een gedachte die interessant is, maar ook veel pijn oplevert, dat er is aan de onderkant iets wat we noemen de fabric. En die fabric, dat is een stuk intelligente software die draait in het rekencentrum van Microsoft. En die fabric zorgt ervoor dat jouw webrol en jouw workerrol, die natuurlijk in een virtuele machine draaien, ergens fysiek op een machine komen. Want ondanks het feit dat het een cloud is, zal onderaan de streep jouw software ergens fysiek op een doos draaien. Met een processor en een disk en al die andere dingen. Maar dat doet die fabric. En die fabric is zo slim dat hij voor jou kiest wat het beste plaatsje is. Dat betekent ook dat je geen idee hebt waar jij terechtkomt in de cloud. En dat kan ook betekenen dat je de ene keer terechtkomt op machine 1 en de andere keer op machine 10.000. Je hebt geen enkele notie. Dat is ook een gedachte. In je softwareontwerp moet je ervan uitgaan dat je geen enkele server affinity hebt. Kan niet, je weet het niet. En het is ook zo wanneer jouw applicatie crasht, wat vast een keer gaat gebeuren, of Microsoft doet een nieuwe patch waardoor jouw applicatie crasht, dan zorgt die fabric ervoor dat die op een andere machine komt te draaien. En dan ben je in één keer van machine 1 naar machine 2 met dezelfde instantie van jouw applicatie. Dus dan gaat het ook nog een keer op die manier. Dus je hebt geen idee waar je draait. Neem dat ook als uitgangspunt. Nou, die webrol, die noemde ik al even, die doet de intake. Dus een load balancer, die zorgt ervoor dat die ergens op de juiste plaats terechtkomt. En dan heb je ook nog iets als storage services. Dus Windows Azure heeft storage services, zullen we ook meer naar gaan kijken. Maar in basis kun je dus data bewaren en weer terugkrijgen. En die data staat op disk. En ook die data is verspreid over het rekencentrum. En de workerrol die kun je zien als een soort, als je kijkt naar nu, zou je kunnen zeggen het is een soort Windows service die draait. En die Windows service die staat te luisteren ergens op, die kijkt ergens naar en die gaat zijn werk doen als er werk is. Maar die draait ergens, die Windows service heeft geen interface, kun je niet via het web rechtstreeks benaderen, draait ergens op de achtergrond. Als je dan kijkt naar de werkwijze, blijft het in basis hetzelfde. Je begint met Visual Studio, je programmeert .NET. In Visual Studio hebben we templates en je gaat aan de gang. Vervolgens moet je er wel rekening mee houden dat als je het hebt over Windows Azure, dat we een onderscheid maken tussen enerzijds de code en anderzijds configuratie. Je ziet een deel van je applicatie zul je gaan modelleren of configureren en niet in code beschrijven. Dat is een belangrijk aspect, daar kom ik later op terug, maar je doet dus een splitsing tussen enerzijds code en configuratie. Wat is configuratie? Je gaat bijvoorbeeld configureren, en dat doe je als het nu, als het goed is ook, maar bijvoorbeeld welke store je gaat gebruiken, om maar iets te noemen. Maar je kunt veel meer configureren. En die configuratieinformatie kun je dynamisch gaan aanpassen als je applicatie is gedeployed. Je code niet. Je code staat daar en om die aan te passen, gaat je applicatie down, ga je nieuwe code neerzetten en al die andere dingen die daarbij. Dat doet dus pijn. Configuratieinformatie kun je on the fly aanpassen. Dus het is eigenlijk zo best interessant om zoveel mogelijk configuratieinformatie te hebben in jouw applicatie. Dan ga je aan de gang, je gaat het deployen. Voordat je het gaat deployen, heeft Microsoft iets dat heet de Development Fabric. En die Development Fabric draait lokaal op jouw machine en die simuleert de cloud lokaal. Die doet alsof dat de cloud in jouw omgeving draait. En dat is een interessant stuk software wat je kunt gebruiken, wat bijvoorbeeld Amazon niet heeft, om maar iets te noemen als je het dan hebt over verschillen. En voor de developer is dat wel interessant om te hebben, want dat betekent dat je heel veel dingen lokaal kunt gaan debuggen. Je kunt gewoon dingen gaan testen, je kunt een breakpoint zetten in je code zoals je dat gewend bent in Visual Studio en je kunt er doorheen gaan lopen, lokaal, in jouw omgeving. Tegen de tijd dat jij denkt, het is nu goed genoeg, het is getest, dan pas ga ik deployen. Dus die stap zit daarin. Dat is op zich wel een prettige stap, want deployen duurt wel een tijdje. Deployen betekent dat ik tegen de Azure, Windows Azure ga zeggen, ik heb een nieuwe webrol, die wil ik bij jou gaan deployen. Zeg, is prima, ga ik voor jou virtuele machine draaien. Nou, moet je hele nieuwe virtuele machine voor jou installeren. Gaat jouw code erheen, gaat jouw code gestart worden en dan pas ben je klaar. Nou, als developer word je daar niet blij van als je dat een paar keer per dag moet doen. Dus die lokale fabric is bijzonder interessant. En ik kan hem je heel even laten zien. Ik heb hier gewoon Visual Studio. Nieuw project. Dan heb ik hier wat cloud services bijgekregen en één daarvan is bijvoorbeeld de web cloud service. En ja, eigenlijk moet je dit een keer gedaan hebben. Je moet ook een Hello World hebben. Om aan de slag te gaan. Hij creëert van alles voor mij. Maar wat hij in basis maakt is een ASP.NET applicatie. Dus dat deel is nog herkenbaar. En zelfs ik zou daar iets in kunnen gaan designen. Label. Deze manier. Kan ik beelden. Allemaal hetzelfde. En nu zeg ik, ga maar eens draaien. Nu gaat hij aan de gang. En ik weet niet of mensen het onderin kunnen zien. Maar hij zegt nu iets over packaging de software. Hij maakt een pakket van de software. Gaat het deployen. Dat zijn de dingen die zegt. En hier heb ik een normale ASPX. Die draait nu op mijn machine. Maar die draait in de lokale fabric. Dus die maakt gebruik van mijn lokale cloud. Dat kun je hieronder zien. Deze. Dit is mijn fabric. Daarin zegt hij, ik heb één webrol. Herinner je, ik heb webrols en workerrols. Ik heb nu alleen een webrol. En daar heb ik één instantie van. En die draait. Ik heb geen mededeling of zo, maar die draait. Dus dit is mijn lokale cloud. En ik zou hier ook dingen kunnen gaan vertellen over hoe goed of hoe slecht het gaat. Maar dit is een handig middel wanneer je aan de gang gaat. Wanneer ik nu klaar ben met testen. Ik zeg, nou, deze doet het wel, hè, werkt vrij goed. Dan kan ik hem gaan deployen. Dan kan ik doen vanuit deze solution, kan ik hem gaan deployen. Oh. Dat is een optie publish. Ik kan het met de hand gaan doen, maar ik doe het nu even op deze manier. Publish. Dan gaat hij een pakket voor mij maken. Gaat hij mijn code opnieuw scheiden van mijn configuratieinformatie. En dat staat nu allemaal hier. Dan kopieer ik deze directory. En dan kan ik hier naar mijn cloud. Dit is mijn portal. Dit is mijn omgeving. Ik heb hier rechten gekregen van Microsoft. Nu leven we nog in een tijdperk dat het allemaal gratis is. Dus ik heb hier een aantal dingen aangevraagd. En Microsoft heeft mij keys gegeven. En daardoor kan ik het een en ander gaan doen. En een van die dingen wat ik kan gaan doen, is ik kan gebruik gaan maken van een host. Ik heb hier een Amco host. Daar ga ik heen. En dan zie je hier ook, ik heb twee omgevingen, een productieomgeving en een staging omgeving. Die staging omgeving zou ik kunnen gebruiken voor het testen. En hier kan ik zeggen, deploy maar iets. Dus hier kan ik iets gaan deployen. Dan zegt hij, ja, dan heb ik wel wat informatie nodig. Dat is prima. Service configuratie. Oké. Ik kan alleen een naam geven hier. Op deze manier en deploy. Nu gaat hij alles kopiëren naar de Azure omgeving, naar cloud. Dus daar gaat mijn configuratie en mijn code heen. Daar gaat hij even over nadenken. En nu zegt hij oké, ik ben nu dat pakket aan het updaten. En je ziet als developer zou je dit niet iedere keer willen doen voor iedere codewijziging die je doet. Maar nu ga ik hem naar de cloud brengen. Nou, daar gaat hij wel een tijdje over doen. Kom ik later over terug. Maar dat is hij nu aan het deployen dus in de cloud. Als je daar helemaal staat, dan kun je gaan monitoren. Daar zullen we ook over hebben hoe je kunt monitoren en wat je eraan kunt doen. Maar dit zijn de stappen die je doorloopt. Ontwikkeling, Visual Studio, lokale development omgeving. Op enig moment ga je naar de cloud. Je maakt een package en hij gaat daarheen. Dat is de basis. Dat is de basis die je hebt als het gaat om Azure. Dan zou je kunnen gaan kijken naar een systeem wat op dit moment mateloos populair is. Iets als Twitter. En je zou je eigen Twitter kunnen maken, heb ik gedaan in de Azure Cloud. En dan kom je uit op zo'n soort plaatje. En dan zie je dat je bijna alle mogelijkheden van Windows Azure gaat gebruiken. En dat het eigenlijk best geschikt is om zoiets te doen. Wat je hier ziet is aan de voorkant gebruik ik een webpagina. En die webpagina die kan bijvoorbeeld gewoon Ajax-controls bevatten. Gewoon normaal, zoals je nu zou ontwikkelen. Silverlight. Geen probleem. Aan de achterkant gebruik ik gewoon Azure Tables. Dat programmeer ik tegenaan. Dat is mijn basisomgeving. Net zoals Twitter heb je een webpagina waarin je dat zou kunnen doen. Zeg je, ja, maar ik heb mijn eigen client. Dan zou je misschien services willen aanbieden. Dus je kunt ook een webrol gaan maken. Die een WCF-service naar de buitenkant aanbiedt. En die webrol die ontvangt verzoeken. En wat ik hier gedaan heb, is die heb ik gescheiden met een workerrol. Dus ik heb gezegd, een stukje asynchroniteit in. Ik ontvang jouw verzoek, maar ik zie wel wanneer ik het ga verwerken. En daartussen zit een queuing mechanisme. Zullen we ook nog gaan kijken. Dat queuing mechanisme is belangrijk daarin. Dan heb je ook nog aan de andere kant een stukje management. Noemde het net al. Je zou ook services kunnen hebben om te kijken hoe goed het met jouw applicatie gaat. En bijvoorbeeld een workflow die je deployt, gewoon met als onderdeel van de .NET services, die monitort, hey, applicatie, gaat het nog goed? Is er extra load, ja of nee? En als dat zo is, dan ga ik via Servicebus, een ander onderdeel binnen Azure, publiceer ik naar de buitenwereld, het gaat goed of het gaat slecht. En wie daarna wil luisteren, bijvoorbeeld jouw MOM configuratie of installatie, prima. Dus dat zijn dingen die je allemaal kunt doen als we het hebben over Azure. En veel van die dingen, daar zullen we langslopen. Goed. Dat als basis Azure. Als je daarmee aan de gang gaat, is er één heel belangrijk basisprincipe. Wat heel diep zit in alles. En dat is deze. Hou het eenvoudig. Als er één ding is wanneer je gaat ontwikkelen voor Azure, wat de pijn gaat doen, is het niet dat je nieuwe technologie hebt. Is het niet dat je onder andere nieuwe dingen moet leren. Maar dat je heel veel zult moeten afleren. Omdat het eenvoudigweg niet kan in de cloud. Het gewoon niet kan. Dat het niet beschikbaar is en ook niet beschikbaar zal komen. Een van de dingen waar mensen heel veel pijn over hebben, die hier naar kijken, die hier wat dieper naar kijken, is bijvoorbeeld transacties. Ben jij dol op geneste, gedistribueerde transacties? Nou, dan ga je een slechte nacht hebben vannacht, denk ik, want die kun je niet gebruiken in de cloud. Onmogelijk. Nog sterker, vergeet transacties voor een tijdje. Doe geen transacties. Niet allemaal, maar doe eigenlijk geen transacties. Een voorbeeld. Dus wat je ziet is, het is allemaal veel eenvoudiger geworden. Ook de services die worden aangeboden zijn veel eenvoudiger. Dat is allemaal met de gedachte dat het een schaalbaar geheel is. En dat het herproduceerbaar is, reproduceerbaar en dat het niet complex wordt. Complexiteit komt ook met een prijs. Dus je zult het zien, op heel veel punten is het eenvoudiger. Als je nu werkt met MSMQ en MQ-series, dan word je waarschijnlijk in eerste instantie niet vrolijk van de queuing mechanisme in Windows Azure. Een stuk eenvoudiger en een stuk beperkter. Goed, aantal principes. Aantal uitgangspunten zou je kunnen zeggen. Netwerken zijn onbetrouwbaar, die stoppen af en toe. Dus daar zul je rekening mee moeten houden. En jouw applicatie, ook jouw verbinding naar Azure, naar de Azure omgeving, is af en toe weg. Vervelend, maar zo gaat het zijn. Ook nu is dat zo. Je hardware gaat kapot. De Azure hardware gaat kapot. Jouw hardware gaat kapot. Je client gaat kapot. Je bent je state kwijt. Dus er gaan dingen kapot. Ook nu. Je rekencentrum gaat ook kapot. Dat zou allemaal kunnen. Dus het zijn allemaal gegevens waar je rekening mee moet houden in je design. Dus er gebeuren gewoon dingen. Dat is gewoon realistisch. Om dat op te lossen zijn er een aantal keuzes waar je naar zou moeten kijken. Dit is hoe we het eerst proberen te doen. Hele grote machines, mainframes, andere dingen, een stukje betrouwbaarheid, twee power supplies, cooling op twee manieren geregeld, heel veel mirroring over disks. Op die manier proberen we veiligheid in te kopen. Ging niet altijd goed, was ook vrij prijzig. Op een gegeven moment hebben we gezegd van nee, dat is het toch ook niet helemaal. We gaan toe naar het idee dat we goedkope hardware op de hoek kunnen kopen. Dat we van die machines inzetten en dat we het een stukje gaan schalen over die machines heen. En als de ene het niet doet, vangt de andere het wel op. Dus ook de wereld waarin we de afgelopen jaren denk ik hebben verkeerd met N-tier architecturen en alle lagen die daarbij komen kijken. Ik denk dat we allemaal wel iets op die manier hebben ingericht de afgelopen tijd. Als je nu naar Azure gaat, zeg je nou eigenlijk doen we het een beetje allebei. Het is de wereld waarin we heel veel verschillende eenheden hebben. Heel veel verschillende blokjes hebben. Dat wanneer de ene het niet doet, kan de ander het overnemen. Dat is de gedachte. Maar we bieden dat aan als één grote machine. Want dat is wat die fabric voor je doet. Die zegt van ja, je hebt geen idee waar het gaat draaien. Het is voor jou één grote machine. En jij gaat daar gewoon ergens wat ruimte lenen. Dat is wat je doet. En wat interessant aan die gedachte is, vandaag de dag heb je misschien één zo'n blokje nodig. Maar stel je voor, jij hebt zo'n populaire website en er komen steeds meer bezoekers. Het idee is ook dat je kunt gaan groeien in die wereld. En dat je steeds meer resources kan gaan gebruiken als er daar behoefte naar is. Dus dat zit daar heel sterk in die gedachte. En Amazon heeft daar een mooie term voor, zij noemen het elastic. Dus het is een model wat als een elastiek werkt, dat wanneer jij meer rekenkracht of meer storage nodig hebt, ga je er gewoon voor betalen en je kunt het uitrekken zonder enig probleem. Aan de andere kant, wanneer het wat slechter gaat, bij economische crisis, kun je het ook weer wat terugbrengen. Dus als een elastiek die ook weer gewoon terugkomt in zijn normale positie. Dus je kunt allebei de kant op. En je betaalt gewoon voor wat je gebruikt. Utility-based computing noemen ze dat. Die gedachte zit daar sterk in. Dat is in dat rekencentrum. We hebben dus veel machines en die zien we als één grote machine waar we gebruik van kunnen maken. Dat geeft een aantal uitdagingen. State was de eerste. Want jouw webrol, dat is dat ding, dat draait ergens, maar je hebt eigenlijk geen idee waar. En vandaag draait hij hier en morgen draait hij ergens anders. Je zult moeten nadenken over state. Vandaag de dag, veel van de applicaties waar ik tegenaan loop, zien eruit als deze. De state is over de hele boterham heen gesmeerd. Zoals je dat doet met pindakaas, zie ik ook de state door de hele applicatie uitgesmeerd. Dat is iets waar je vanaf zou moeten. Zou je ook vandaag al vanaf moeten, maar zeker in de cloud is dat iets waar je vanaf moet. Dat wil je terugbrengen en je wilt een centrale plaats hebben om te gaan met die state. En eigenlijk zit dat al in het hele model. Je moet dus stateless gaan. En eigenlijk stateless is een hele rare term, want zonder state heb je geen applicatie, maar je zult moeten nadenken over je state. Die moet je gaan managen. En die wil je op één centrale plaats houden. En vandaag de dag zullen veel mensen met session state werken. En dat kan. Ook in Windows Azure kan dat. Session state, die kan jouw state bewaren in de Windows Storage. Als je even herinnert, ik zeg het filesysteem heeft ook, of tenminste Windows Azure heeft ook iets als een filesysteem. In feite is dat Windows Storage. Dus die kun je daar bewaren. Geen probleem. En dan zorgt Microsoft voor jou dat het over alle machines heen gaat. En dat je er altijd weer bij kunt. Ook met de nieuwe instantie. Werkt zoals je mag verwachten. Zit gewoon in de code. En er is gewoon iets als configuratie. Zoals je vandaag de dag dat ook doet in je sessiestate. Kun je opgeven van hey, Hier ga ik mijn state bewaren. Wat je doet. Oké, state. Dan heb je iets als, hoe ga je om met componenten die niet betrouwbaar zijn? Want die machines die vallen uit, komen machines bij, ik word verplaatst, state is 1. Maar ik heb ook iets anders, van als ik een machine heb of een proces heb wat een hele tijd draait en hij wordt in één keer om zeep geholpen, is ook niet wat je wil. Dus daar zou je op een andere manier mee om willen gaan en dat brengt je eigenlijk bij dit model. En dit is misschien wel de kern van het programmeren in Windows Azure en het ontwerpen in Windows Azure. En ik noem dat altijd het Starbucks model. Het Starbucks model, ik weet niet of dat mensen daarmee bekend zijn, maar Starbucks is een winkelketen, een koffieketen die je veel hebt over heel de wereld, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. In Nederland heb je maar twee van die winkeltjes, allebei op Schiphol. Maar het werkt als volgt. Als je daar komt, dan heb je iemand die staat achter de kassa. En die meneer of die mevrouw achter de kassa, daar bestel jij je koffie. En nog erger, daar betaal jij direct aan. Dus jij vertelt tegen die meneer of mevrouw, ik wil een cappuccino. En dan ga jij betalen. Dus het is niet zo simpel als ik nu zeg, want waarschijnlijk stelt ze daarna nog 5 vragen over wat voor soort cappuccino. Maar voor nu, ik heb een cappuccino. Ik betaal. En wat zij dan doet, is zij pakt zo'n bekertje, zoals je daar ziet. En dan schrijft zij op cappuccino. Niet voor wie het is, of andere dingen, gewoon cappuccino. Dan gaat het naar iemand anders. En die iemand anders, dat is een persoon die staat achter het koffiezetapparaat. Dat is de werkelijke guru van Starbucks, zeg maar. Die staat daar en die gaat voor jou je koffie maken. En wat je ziet is, zij zet gewoon zo'n bekertje neer. Het is gewoon een queue. Dus er zijn allemaal mensen erin die bestellen allemaal koffie. En zij zet al die bekertjes neer. En ze roept het er ook nog bij. Vaak van, cappuccino, dit en dat. Gebeurt allemaal op die manier. Dan heb je iemand anders, die staat achter het koffiezetapparaat. Die pakt zo'n bekertje op. Oké, cappuccino. En die gaat de cappuccino maken. Maar die heeft wel wat intelligentie. Normaal gesproken. En die intelligentie is, als hij ziet dat er bijvoorbeeld in zijn queue 3 bekertjes staan die alle 3 cappuccino zijn, gaat hij eerst die 3 pakken voordat hij bijvoorbeeld een espresso gaat maken die misschien wel eerder in de queue stond. Dus er is geen enkele garantie dat de queue waar jij in stond voordat je ging betalen, dat je ook in dezelfde volgorde alles er weer uitkomt. Je hebt geen idee. In basis heb je geen idee. Dus je bestelt wat. En misschien ben je eerder dan degene die voor jou stopt, maar misschien ben je wel later als degene die 10 plaatsen achter jou staat. Dat is in die queue, die meneer gaat het maken en tegen die tijd dat hij klaar is, dan zet hij het op een balie en dan roept hij cappuccino. En als er dan 3 waren met cappuccino, jij bent de eerste, kun je hem nog als eerste meenemen. Zo werkt het ook wel weer in de queue. Amerikanen zijn heel beleefd, dus dat valt allemaal mee. Maar het is een systeem waarin ze dus zeggen, aan de ene kant heb ik iemand die de intake regelt, ik heb een queuing mechanisme. En ik heb iemand die het werk doet. En wanneer het nou erg druk is, kunnen ze op een gegeven moment ook zeggen van, hé, ik zet 2 mensen achter dat koffiezetapparaat. Dan kunnen we die queue wat sneller leeglepen. Of aan de andere kant, ik zet 2 mensen, ik heb 2 kassas, ik richt 2 kassas in. En dan kunnen we wat meer intake doen. Dus dat hele systeem is best wel goed geoptimaliseerd. En dat zou je eigenlijk ook in Windows Azure moeten gaan doen. En belangrijk daarbij is dus die ontkoppeling. Die ontkoppeling die eigenlijk wordt gerealiseerd met die bekertjes en die queue. Dat maakt eigenlijk helemaal niet veel uit hoeveel orders die mevrouw aan de voorkant inneemt. Iedereen denkt, hé, ik heb al besteld, dus het gaat goed. En je blijft toch wel staan wat je hebt betaald. Het kan nog een hele tijd duren voor het verwerkt is. Aan de achterkant. Dat zou best kunnen. Dat is de ontkoppeling die erin zit. Om dat te doen, om die ontkoppeling te realiseren, heeft Microsoft iets dat heet Windows Azure Queues. Onderdeel van Windows Azure Storage is een queuing mechanisme. En dat is een heel simpel, denk terug aan simpel, queuing mechanisme. Wat kun je er doen? Je kunt een bericht in de queue stoppen en je kunt er een bericht uithalen. Dat is ongeveer wat je kunt doen met deze queue. Die queue garandeert jou niets over volgorde. Meestal komt het er in dezelfde volgorde uit, maar ze geven geen garanties. Hetzelfde als met de Starbucks queue. Dus dat is iets waar jij rekening mee zult moeten houden in je code. Die queue die heeft niet iets als transacties. Ik noem het al, transacties, mensen zullen zenuwachtig worden. Die queue heeft niet iets als transacties. Het enige wat die queue heeft, is dat ik op een moment kan zeggen, lees. Tot het moment lees ik een bericht uit de queue. Dan wordt dat bericht voor 30 seconden, dus dit maal 10, 30 seconden is die onzichtbaar. Dan kan niemand erbij. Als ik in die 30 seconden niet heb gezegd, ik, heb gezegd.
Delete?
Dan zegt hij, nou ja, het zal wel misgegaan zijn. Weet je wat? Ik delete hem gewoon weer aan in de queue. Dat is wat hij doet. Dat is het enige mechanisme wat een beetje lijkt op transactioneel. Dus je moet zelf zeggen, lees. Zelf zeggen, delete. En dat kun je beter doen binnen die 30 seconden. Anders wordt hij nog een keer beschikbaar gesteld. Je kunt overigens met die tijd spelen. Je kunt ook zeggen, ik wil 10 seconden, ik wil 1 seconde. Het kan nooit langer worden dan 30 seconden. 30 seconden is de default, maar het gaat ook nooit langer worden. Dus als jij verwerkingen hebt die standaard 2 minuten duren, dan zul je iets anders moeten verzinnen. Werk niet met deze Windows Azure Queue. Dat is het queuing mechanisme. Als je dat kijkt in code. Nou, laat ik één stapje voor. Ik ga je eens een beetje code laten zien. Dit is wat je normaal doet, hè. Gewoon een normale webapplicatie, default ASPX, kun je maken. Dan zou je iets kunnen hebben als code behind. Iemand die jouw koffie gaat maken, een process order, is heel synchroon. Wat zegt Windows Azure nou? Doe dat nou niet. Doe het op deze manier. Maak een webrol aan de voorkant. Die webrol is de intake. Die mag ook met de buitenwereld praten. Die heeft Internet Information Server in zijn virtuele machine staan. Mag met de buitenwereld praten. Die doet de intake. Die zet het zo snel mogelijk in een queue. En daarna heb je een aantal worker roles die gaan het werk doen. En let ook op, je kunt best meerdere webrolls en meerdere worker roles hebben. Dat kun je configureren. Ga je voor betalen, dat is dat stukje waar ik het had over elastiek. Als jij op enig moment denkt van, hey, nu wil ik meer webrolls hebben, zegt Microsoft prima. Hier kun je betalen. Dus dat zijn het stukje waar jij je schaalbaarheid uit zou kunnen halen. Als je dan kijkt in code. Starbucks, maar dan in de console. Wat ik hier heb is een project, en ik weet niet of iedereen kan zien, maar die heeft een webrol en een workerrol. Dat heb ik gedefinieerd, dit project. Dus webrol, workerrol. Dan, als we kijken in de webrol, is er een default ASPX. Die heeft een stukje design, is niet zo heel spannend. Ik wil koffie, punt. Nou, achter die koffie gaat het dan gebeuren? Dan zeg ik, oké, jij wil koffie. Wat ik dan doe is dit. Ik ga naar een queue toe. Ik creëer een queue. Als die nog niet bestaat. En dan het volgende wat ik doe, dat is het enige wat ik ook hier kan doen. Ik stop een bericht in de queue. Koffie. Dus dat is wat ik doe tegen die mevrouw achter de kassa. Dan ben ik er klaar mee. In mijn webrol. En dan ga ik naar de workerrol. En die workerrol draait dus op de achtergrond. En wat die moet doen is, die moet ook kijken of die queue bestaat. En als dat zo is, dan gaat hij hier een oneindige loop in. Geen events of andere dingen. Voor mensen die daar op hadden gehoopt. Gewoon een oneindige loop. Ik ga staan pollen op deze queue. Ik ga staan kijken. Is er iets in de queue? Als dat zo is, dan lees ik hem hier. Get message. Dan doe ik mijn ding. Wat het ook zo mogen zijn. Is het goed gegaan, doe ik delete message. Dat is die tweede actie die ik je net noemde. Gaat het fout, kom ik in de catch terecht. En zal het bericht gewoon opnieuw worden aangeboden. Net zolang tot het goed gaat. Dat is alles. Dat is alle code wat je ongeveer zou kunnen doen met queuing. En dan kun je weer testen in je development fabric. Dus als ik hem beeld. Oké. Hier mijn GUI, dan zie je dat ik nu een webrol en een workerrol heb. Dus nu heb ik de twee rollen. En als ik deze nu, koffie, dan als het goed is zet hij wat in mijn queue. En aan de andere kant, als het goed is, komt zo dadelijk een bericht eruit dat mijn koffie klaar is. Nou, op zich kun je nu niet zo heel veel aan zien, maar hij zegt hier processing message koffie. Dus hij is van de webrol naar de workerrol gegaan. Twee rollen. Als je nu een stukje, stel je voor, we gaan heel veel koffie maken. Kunnen we dit doen? Stop deze even. Ik noemde het feit dat je het verschil hebt tussen configuratie en code. Ik heb hier een stukje configuratie. En je ziet hier expliciet staan instance count 1. Van allebei heb ik nu 1. Stel je voor dat ik het echt druk krijg met koffie. Intake gaat nog wel. maar ik wil er twee. Is dit wat ik zal moeten doen? En dit doe je ook, ik liet je net het portal heel even zien. In het portal kun je ook op deze manier gaan configureren. Dus als ik nu terug ga naar de portal, management portal, dan heb je hier, hij heeft eindelijk mijn hello packets gedeployed, kan ik hier configure zeggen. Dan zie je hier ook die configuratie en dan zie je hier ook letterlijk staan instantie 1. Dus dit is wat ik dynamisch kan aanpassen zonder mijn code. Voor deze simpele Hello World applicatie. Ik kan dus gaan schalen. Door hier aan te gaan geven, ik heb meerdere instanties nodig. Oké. Nou, dat staat hier ook nog een keer op de slide, maar dat zal ik jullie besparen. Dat zou je bijvoorbeeld in je architectuur kunnen gebruiken, dit model wat ik hier heb, op een plaats als deze. Als we het hebben over Twitter, dan hebben ze dus een service die ze aanbieden, een API waar jij tegenaan kunt programmeren, waar verschillende clients zijn die daar tegenaan programmeren. Dan wil je eigenlijk ook dat stukje ontkoppeling hebben. Er komen heel veel verzoeken binnen en die wil je niet direct gaan afhandelen in jouw omgeving. Dus dat ga je op deze manier aan de achterkant voor jou verwerken. En je ziet eigenlijk dat heel veel sites als Flickr, sites als YouTube, hebben allemaal dit mechanisme in zich. Ze hebben een intake en daarna een workerrol. Dat is wat ze doen. Wel een ander interessant aspect. Hoe ga je om met load die varieert? Dus het idee dat je iets hebt als een elastiek, dat is leuk, maar uiteindelijk gaat het in jouw omgeving echt gebeuren. En er zijn heel veel mensen waar ik over de vloer kom die zeggen van ja, dat heb ik niet. Want ik ga Azure gebruiken min of meer voor een interne applicatie en ik heb een heel goed beeld hoe dat gaat werken. En ik heb geen problemen met schalen. Amazon bijvoorbeeld heeft zelf dat wel ondervonden. Die hebben een enorme piek vlak voor de kerstdagen. Gaat iedereen nog boodschappen bestellen via Amazon, hebben ze dus een piek waar ze iets mee moeten. Dat gaf overigens een interessant probleem afgelopen jaar, deze piek. Amazon komt namelijk vanuit een andere kant dan waar Microsoft vandaan komt. Microsoft richt voor jou en mij rekencentrums in. En in feite staan die niks te doen tot wij er gebruik van gaan maken. Amazon daarentegen zegt van, wij hadden rekencentrums en er werd te weinig gebruik van gemaakt en we hebben die capaciteit aangeboden. En dat is een aantal jaren best goed gegaan, maar het afgelopen jaar werd hun aanbod populair. En dan heb ik het niet zozeer over een aanbod op de bookstore, maar een aanbod als cloudleverancier. Waardoor steeds meer mensen gebruik gingen maken van die cloud. En ze tegen het probleem aanliepen dat er zoveel mensen gebruik gingen maken van de cloud, dat ze een capaciteitsprobleem hadden rondom de afgelopen kerstdagen. Waardoor ze eigenlijk hun core business, boeken, minder goed konden ondersteunen. Dus ze hebben elkaar daar min of meer in de voet geschoten. Dat het concept van, hey, het ding staat 9 van de 10 keer niks te doen, dat klopte. Maar nu ging het mis op de 10e keer. Dus dat is interessant. Daar liep ze tegenaan. Dat zal Microsoft minder snel hebben. Nou, wat Microsoft bijvoorbeeld heeft, is een interne applicatie. Een interne applicatie, dus geen webapplicatie. Je zou denken, kan ik het beter voorspellen. Maar op die interne applicatie kun je zien wat jouw salarisverhoging is. En ik heb in het grijs verleden bij Microsoft gewerkt. Microsoft werkt met van die boekjaren van zeg maar juli tot volgend jaar juli. En dan rond die tijd gaat iemand, jouw manager, gaat vertellen wat hij van je vindt. En op basis daarvan krijg je een salarisverhoging of niet. En dat kun je dan zien, wat die salarisverhoging is. Want het is een heel complex proces achter van berekenen. Wat dat dan gaat inhouden voor jou, dat kun je zien op 15 september. Ieder jaar op 15 september was deze applicatie down. Niemand keek het hele jaar naar die applicatie. Alleen op 15 september kijken mensen naar die applicatie. En uiteindelijk kon je dus nog niet zien wat jouw salarisverhoging was op 15 september. Maar dat is iets, een gevarieerde load. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je daar nou mee omgaan met dat soort aspecten in je applicatie? Dus je moet erover nadenken. En wat ik daarvoor, hoe ik dat wil noemen, is dat je meer of meer een thermostaat bouwt. Zoals je dat thuis ook hebt. Dat als je het warm hebt, dan kun je de thermostaat terugdraaien of het is zomer. Of je hebt het koud, dan zul je de thermostaat wat omhoog draaien. Dat wil je in feite ook gaan doen in jouw applicatie. En dat kan. Ik bedoel, je kunt dat in het Azure platform doen. Want je kunt, let op, ongelimiteerd gebruik maken van het elastiek. Dus je kunt op enig moment zeggen, hey, het gaat zo druk zijn, ik wil meer rek hebben in mijn elastiek. Dat is het hele model. Dus maak er ook gebruik van. Wat zou je kunnen doen? Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken van hoe gaat het met mijn cues? Hoeveel staat er in mijn cue? Kom ik boven een bepaald level? Nou, dan zorg ik ervoor dat een nieuwe workroll wordt gestart. Daar ga ik wel voor betalen, maar daar ga ik gewoon voor zorgen, een nieuwe workroll. Dat kun je helemaal automatiseren. Je kunt een workflow bouwen, een workflow services in Azure. Die monitort jouw queue. Als dat zo is dat je boven een bepaald level komt, dan zorgt hij gewoon voor dat hij een aanvraag doet voor een nieuwe workerrol. En dat is niets anders dan de configuratie wijzigen op dat moment. Het is gewoon een update van XML. Dus dat kan. Dus dat is één mogelijkheid. Je zou ook kunnen denken in de zin van, ik ga bijvoorbeeld prioriteiten aanbrengen. Ik ga prioriteiten aanbrengen, het is nu zo druk. Sommige verzoeken ga ik nog wel afhandelen, andere verzoeken niet meer. Wil je dat doen in de queues? Dat kan. Maar dan zal jij een queue hebben die prioriteit 1 heet, een andere queue die prioriteit 2 heet en een derde prioriteit 3. Want, let op, die queue is heel simpel, kent geen enkele vorm van prioriteit. Jij moet het bouwen. Opnieuw. Dus dat zit daarin, maar denk erover na. Maak gebruik van het elastieke effect en zorg dat je op 15 september iedereen kunt laten zien wat zijn salarisverhoging is. Oké, wat nu als het kapot gaat? Jouw workerrol stopte mee, of jouw webrol stopte mee. Je had hem goed gedebugd, maar in de cloud blijkt hij niet goed te doen. Dan heb je iets in Windows Azure, dat heet Windows Azure Storage, om daarin jouw orders, jouw bankgegevens of je andere dingen op te slaan. Die data, die wil je ergens bewaren. Die data kun je daar opslaan. Daar zou je state kunnen opslaan, want state, jouw machine, die kan in één keer weg zijn. Dus dus ook data die je normaal misschien in memory hebt, zul je willen gaan opslaan in Windows Azure. Dus zie dat ook als een soort cache die je daarvan kunt gebruiken. Want op enig moment kan je machine weg zijn en dan is je state uit geheugen ook weg. Kan zomaar gebeuren omdat de fabric van Microsoft dat besloten heeft. Die storage bestaat uit 3 onderdelen. Blobs, queues en tables. Queues hebben we het over gehad. Hè? Dat zijn die queues tussen de webrol en je workerrol in het Starbucks model. Dan heb je de tables, wat gewoon tabellen zijn waarin jij normaal gesproken jouw data op gaat slaan. Gewoon normale tabellen. Beetje normale tabellen. En dan heb je blobs voor jouw filmpjes, voor je andere dingen die je zou willen waar, je mediafiles of wat jij ook in je blob zou willen stoppen. Die 3 heb je. Die zijn allemaal benaderbaar via een RESTful API. Dus kun je met een RESTful API tegenaan. Die kun je benaderen vanuit Windows Azure. Dat is 1. Dus dit is eigenlijk het filesysteem van Windows Azure. Maar die mag je ook rechtstreeks benaderen vanuit jouw on-premise .NET applicatie. Jouw Windows app of jouw console app of jouw andere favoriete app. Geen enkel probleem, want het is gewoon een RESTful API waar je tegenaan programmeert. Wat heb je ervoor nodig? Een account bij Microsoft. Een account bestaat uit een key en dat is het. Dat is wat je nodig hebt. En dan kun je vervolgens met een API er tegenaan gaan praten. Microsoft heeft ook iets dat in de SDK, dat noemen ze een storage client. En die storage client zorgt er ook nog een keer voor dat je gewoon .NET classes hebt die voor jou aan de achterkant die API calls in elkaar zet. Zodat je niet zelf dat hoeft te gaan doen. Maar in basis niet meer dan een RESTful API die je in de cloud kunt gebruiken, maar ook buiten de cloud. 2 kanten. Helaas, of gelukkig, dit is maar hoe je naar kijkt, is die storage, in Azure Storage, als je het hebt over tabellen, hiërarchisch. En dat doet pijn bij heel veel mensen. Het is een hiërarchische store. Niet relationeel. We hebben geen indexen. Mensen die dol zijn op indexen, die bestaan niet. We hebben geen stored procedures, we hebben geen triggers, we hebben geen declaratieve referentiële integriteit, geen DRI. Dat staat allemaal niet in die Windows Azure Storage. Het is een hele simpele vorm van storage, maar deze simpele vorm van storage is enorm schaalbaar. Is waanzinnig schaalbaar. Dat is het gedachtegoed er ook achter, dat het oneindig zou kunnen gaan schalen. Microsoft is niet de enige die dit doet. Ja, ze hebben zich laten inspireren door bijvoorbeeld wat Amazon doet met hun omgeving. Ook daar zie je dat alles hiërarchisch is. Eigenlijk zijn alle datastores in de cloud die nu beschikbaar zijn, allemaal hiërarchisch. Op zich moet je dat te denken geven. Dus dat allemaal onder het motto, op die manier kun je het veel makkelijker schalen. De schaalbaarheid is het gedachtepunt erbij. Wat houdt er nou in hiërarchisch? Nou, dat je dus een hiërarchie hebt in jouw tabel en dat je uiteindelijk niet meer en niet minder gaat hebben als een paar van de enerzijds waarin jij definieert van hé, dit is mijn omschrijving en dit is de waarde. En dus een name type value. Omschrijving, type, integer string, basistypes heb je in feite value. Hele simpele store die ook niet echt transactioneel is. Het enige wat je kunt doen aan transacties is dat wanneer jij een insert, een update of delete doet op deze store, dan zal er van jou impliciet een transactie worden gemaakt voor die actie. Voor die insert, update of delete. Dat is het. Die gaat transactioneel. Dat is atomic. Gisteravond, dit verhaal was waar, tot gisteravond 11 uur ongeveer. Toen heeft Microsoft een aankondiging gedaan met wat veranderingen juist op dit gebied. En een van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd is dat je wel iets verder kunt met transacties. En wat je kunt gaan doen met transacties is dat je binnen dezelfde tabel en binnen dezelfde partitie, ik zal je zo vertellen wat een partitie is, maar binnen dezelfde tabel en binnen dezelfde partitie een transactie zou hebben rondom meerdere inserts, updates of deletes. Zou kunnen, maar binnen dezelfde tabel. Dus niet over twee tabellen heen, binnen dezelfde tabel. Daarmee zou je een batch kunnen doen. Alleen mag die batch nooit groter worden dan 100 insert, updates of deletes. Dat is de limiet op dit moment. Dus we zijn iets een beetje aan het uitbreiden, maar het blijft allemaal heel erg eenvoudig. Voor het hierover gaan hebben. Als je dat kijkt in code, hoe ziet dat eruit? Ik heb hier zelf de webrol en workerrol, maar als je nou kijkt naar die workerrol code, dan als er een bericht binnenkomt, ga ik die verwerken en die zou ik bijvoorbeeld in een tabel kunnen gaan zetten. En dat doe ik ook in deze code. Dit is eigenlijk mijn call. Hier zeg ik die content en string, dat is mijn bericht. Voeg hem maar toe. Om dat te kunnen doen, heb ik een definitie in mijn project opgenomen. En die definitie ziet er als volgt uit. Dit is mijn entiteit. En mijn entiteit is hiërarchisch verdeeld en die heeft één name value pair en die heet entity 1. Niks spannends. Dat is wat die heeft. Maar die heeft daarboven iets staan over partition key en row key. Row key is jouw unieke primary key, zou je kunnen zeggen. Dus jouw unieke ID voor deze entiteit. Nou, ik heb hier een of ander mechanisme met de dagtijd en de ticks van mijn processor. Wat jij wil, als het voor jou maar uniek is. Dat is één. Er staat er ook iets bij als partition key. En partition key, die heb ik hier genoemd A. Veelzeggende omschrijving A. Dat betekent zoveel dat in dit geval al mijn informatie die ik ga wegschrijven in deze tabel, komt allemaal terecht in één en dezelfde partitie en die heb ik genoemd A. Wat je kunt doen, is meerdere partities gaan maken. En je kan zeggen van, ik wil al mijn klanten uit Zeeland in de partitie Zeeland hebben en alle klanten uit provincie Friesland in de partitie Friesland. Bijvoorbeeld. Of alle klanten die beginnen met een A, wil ik in de partitie A. Dat soort verdelingen kun je maken. Dat lijkt een beetje op indexing. Dus langer niet zo geavanceerd, maar het lijkt een beetje op indexing. Het geeft je het voordeel dat die data gegarandeerd bij elkaar komt te staan. Op dezelfde plaats. Microsoft zorgt ervoor dat die data bij elkaar komt te staan. Dat heeft als voordeel dat wanneer jij alleen maar op zoek bent naar mensen in de provincie Zeeland, dat je die informatie sneller terugkrijgt. Als jij zoekt in de partitie Zeeland. En dat je niet naar meerdere partities hoeft te gaan. Dat is waar het voor is. Partities, data bij elkaar, data sneller terugkrijgen. Dat is het enige wat je nu kunt doen aan het optimaliseren. Geen indexing of andere dingen die je misschien zou willen doen of gewend bent. Dit is wat je kunt doen. Dan heb je het andere ding die Microsoft aanbiedt, SQL Services of SQL Data Services, wat een database in de cloud is. Dus Windows Azure Storage is één plaats waar je je informatie kunt gaan bewaren, maar je hebt ook die andere omgeving en dat is de SQL Data Services. Op dit moment kun je die gebruiken, geen enkel probleem, maar kom je terecht in een hiërarchische store. En alles wat je daar nu doet is in feite verloren tijd, omdat Microsoft heeft aangekondigd, deze SQL Data Services, die zijn binnen nu en korte tijd niet meer hiërarchisch, maar die gaan wij omzetten naar een relationele omgeving. Dus we krijgen een relationele store in de cloud, in de SQL Data Services. Is dat een relationele store waarin je triggers, store procedures, DRI, indexen, al die andere dingen kan maken? Microsoft zegt er niet zoveel over, anders dan dat het een simpele relationele store is. Dus je mag verwachten dat we daar voorlopig niet al die complexe dingen kunnen doen die je misschien nu doet in SQL 2008. Het gaat zeker niet dat niveau halen. Het gaat wel relationeel zijn. En we kunnen referenties tussen tabellen gaan leggen. Dat is wat we kunnen doen, zeggen ze. Dit moment is er niks van beschikbaar. Dus we hebben ook geen idee hoe goed, hoe slecht of wat we er nou echt mee kunnen. Alleen het gegeven, er komt een relationele store. Daarmee breekt Microsoft wel met alle andere cloud leveranciers. Dus alle andere cloud leveranciers zeggen, dat is onmogelijk in de cloud. En Microsoft zegt, wij kunnen het wel. Dus ze laten zich hier niet inspireren door de rest, maar kiezen een eigen pad als het gaat om relationele store. Die Azure tables in het model, als je het hebt over Twitter, je zult je berichten ergens moeten bewaren. En dat is natuurlijk Azure tables een uitgelezen plaats om dat te doen. Goed, stel je voor, je doet een insert, een update, we hebben dat beperkte mechanisme. Het kan fout gaan op enig moment. Ook hier kan het fout gaan. Krijg je netjes een exceptie terug, hoe ga je ermee om? Eigenlijk moet je dus altijd retries hebben, want het gaat best wel vaak wat fout. Omdat het om een of andere reden die Fabric geen tijd heeft of geen zin heeft. Dus er gaat best wel vaak wat fout. Dus je zult erover na moeten denken. Die storage client die Microsoft geeft, dat is de API waar ik tegen aanprogrammeren bijvoorbeeld, wat ik je net liet zien in die definitie van mijn entity in Starbucks, maak gebruik van die storage client, dus onderdeel van de Microsoft SDK nu. Die heeft retry mechanismes in zich. Maar pas daar een beetje mee op. Want het feit dat je het opnieuw probeert, betekent ook dat je wat we noemen idempotent bent. En idempotent is een mooi woord. Moet ik een paar keer achter elkaar zeggen. Maar dat idee van idempotent is dat als ik een bericht binnenkrijg, het niet uitmaakt of ik het bericht één keer of een miljoen keer verwerk, hetzelfde bericht, maar het resultaat blijft hetzelfde voor mijn systeem. Dus wanneer ik een overboeking krijg van een van jullie bankrekeningen naar mijn bankrekening, laten we dat voorbeeld nemen, dat het eigenlijk voor jullie niet uitmaakt dat of mijn systeem dat bericht nou één keer of tien keer verwerkt, toch krijg ik maar één keer het geld. Dat is het idee van idempotent. En als je kijkt bij veel bankaire systemen, zit dit ook, die gedachte zit daar vrij diep in. Want die banken worden niet heel blij van als we drie keer dat geld gaan uitkeren. Nou, tegenwoordig misschien minder, want meneer Bos lost het op voor ze. Maar dat systeem zit daar vrij diep in. Dat moet je ook op een of andere manier in jouw code gaan hebben. Want in deze wereld, bedenk je, je hebt geen garantie of jouw bericht één keer uit de queue komt of twee keer uit de queue komt. Om maar iets te noemen. Dus je gaat het nog een keer proberen. En dan blijkt per ongeluk jouw buurman en andere worker rol het ook al gedaan te hebben. Hoe ga je ermee om? Daar zul je over na moeten denken. Dat kan gebeuren. En je moet dus idempotent zijn. Voor sommige dingen is het helemaal niet erg. Hè? Als je het hebt over YouTube, die kent dit probleem niet. Of jij nou hetzelfde filmpje één keer laat of tien keer laat, het blijft hetzelfde filmpje. Maakt ze niks uit. Doe maar. Hetzelfde gaat voor foto's. Foto's, geen enkel probleem. Dezelfde foto kun je 10 keer op je plaats neerzetten. Het blijft diezelfde foto. Maar voor banktransacties is het anders. Dus zul jij ergens iets moeten gaan doen in je systeem om dat op te lossen. Denk erover na. Dat betekent dus dat je misschien een uniek ID aan je bericht gaat meegeven. Een of andere tag die jij aan je bericht meegeeft. Waar je bijhoudt van deze tag heb ik al een keer gehad. Dat zul je moeten doen. Microsoft helpt je niet echt. Ja, helpt je erbij dat je hierover na moet denken. Maar daar houdt het op. Let op, met die retries. Wat ik ook vaak zie, dat mensen als ze hiermee aan de gang gaan, dat ze in die retries gaan stappen. Bijvoorbeeld van Storage Client, die doet het zelf ook. En die blijft dat oneindig doen, die retries. Daar word je niet blij van, want dan krijg je dus een soort DOS-attack op je eigen servers. Dus dat wordt heel erg druk. Als er iets echt mis is op jouw systeem, waardoor alle retries falen, dan uiteindelijk trek je het hele systeem onderuit. Dus je zult iets moeten inbouwen. En die politiek kun je overigens ook bij de Storage Client definiëren. Dat je zegt van nee, na 10 keer stop ik ermee. Of ik verleng de periode zoals een ping statement dat doet. Van de eerste keer doe ik het binnen 10 seconden, dan binnen 20 seconden, dan binnen een minuut. Ik ga die tijdlijn ga ik optrekken. En de laatste keer probeer ik het ieder uur een keertje. Bijvoorbeeld. Dan moet je iets mee doen, anders breng je je eigen service om zeep. Nou, dit is een slide van Microsoft. Avoid shutdown code. Dus wanneer jij iets nieuws installeert, zorg er nou voor dat je geen shutdown hebt, want een shutdown in de cloud duurt een eeuwigheid. Dat is niet iets wat je zomaar even doet in de cloud. Dus als jij iets uitrolt, pas dan mee op. Probeer niet iets uit te rollen waar die machine voor down moet en waarvan je het een en ander moet herstarten. Probeer zoveel mogelijk wat van dit soort dingen in configuratie op te lossen. Dat is belangrijk. En ik ga in het tweede deel ook nog wel iets laten zien van die configuratie. Maar probeer dat te doen. Maar realiseer, die cloud is niet bij jou lokaal. Het is niet jouw machine. Het is niet in jouw datacentrum waar je heen loopt. Het ding is ergens. En als jij zegt, ik ga iets nieuws installeren, gaat die nieuwe virtuele machine voor jou maken, nieuwe instantie, en dat kost tijd. En al die tijd ben je down. Dit is een feature die in veel webapplicaties vandaag de dag ook gebouwd wordt. Het idee van, hey, het kan druk worden op jouw systeem. En het kan zo druk worden dat ik sommige dingen niet meer kan doen. Wees daarop voorbereid in die cloud dat het kan gebeuren. En wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld het model van Twitter volgen of van andere web. Nu.nl doet het ook. Dat wanneer er... je komt eigenlijk alleen maar op vervelende gebeurtenissen uit in deze wereld. Maar wanneer er zo'n gebeurtenis in de wereld is en iedereen gaat naar nu.nl, schakelen zij terug naar een mode waarin ze hele simpele tekst laten zien. Geen geavanceerde dingetjes meer op hun nu.nl page, maar in feite hele basis HTML. Zodat iedereen dat bericht kan zien en alle andere features zijn uitgeschakeld op de website. Hetzelfde doet Twitter. Wanneer het te druk wordt bij Twitter, schakelen ze, zij hebben een wat geavanceerde systeem, maar zij schakelen één voor één features uit. Dus dan kun je bijvoorbeeld niet meer een direct reply doen. Dat is een van de eerste dingen die ze uitschakelen. Dat doen ze gewoon niet. Je kunt het wel doen, maar blijft in de queue, gaan ze niet meer verwerken. Dus bouw nou dat soort mogelijkheden in je systeem in, dat de core blijft werken. En dat je aan de zijkant features kunt uitschakelen. Dat zou je kunnen doen. Dus kun je monitoren. Queues zijn daar weer interessant in, van hoe druk is het op mijn systeem. Hoeveel staat er in de queues en kan ik dingen uitschakelen die niet zo relevant zijn voor het verkopen van jouw business? Moeten alle applicaties nu dezelfde garanties hebben? En veelal zie ik dat mensen dat wel hebben. Dat we allemaal het gevoel hebben, al onze applicaties moeten op een top in de transacties zitten. Moeten alle beveiligingsmaatregelen hebben, moeten alles ingebouwd hebben zoals je dat doet. Dat is natuurlijk niet waar. Dat is een heel verschil of dat je nou hebt over een machine waar jij geld uit haalt. Of je hebt het over Outlook. Als Outlook het een keer niet doet of zijn berichten misschien over een minuut ophaalt in plaats van nu, ligt niemand er wakker van. Dat is geen echt groot probleem. Sommige mensen zitten toch wel te schudden dat ze wakker van liggen als het bericht niet binnen een minuut binnenkomt. Maar ik word er niet wakker van. En zo heb je ook features in jouw applicatie die niet allemaal dezelfde garanties nodig hebben. Dus denk daarover na van, sommige apps die zijn misschien überhaupt niet geschikt voor Windows Azure. Of voor het Azure Service Platform. Als jij echt systeem hebt, al zou ik nu bij Interpay werken en ik doe transacties, denk ik niet dat ik morgen met Azure aan de gang ga. Maar voor heel veel andere applicaties valt het eigenlijk wel mee. Als je er echt over nadenkt. En er is iemand, daar moet je maar eens over nadenken. Of over naar zoeken. Die heet Pat Helmond. De meneer werkt bij Microsoft. En die Pat Helmond, die heeft hiervoor bij Amazon gewerkt. Daar heeft hij eigenlijk het Amazon platform neergelegd. Zoals we dat nu kennen, het services platform. Die werkt nu weer bij Microsoft. Heeft zich natuurlijk ook bezig gehouden met Azure. En die komt uit de wereld van transacties. Dat is zijn ding. Dat doet hij al heel erg lang. Hij is ook al heel oud. Dus daar is hij mee bezig. En hij heeft gezegd, hij heeft ook een heel betoog daarover gehouden, van transacties zijn voor 99 van de 100 situaties onzin. Moet je niet doen. Moet je gewoon niet doen. Het heeft alleen maar complexiteit op. Wat maakt het je nou uit? Dat je dat ene ding kwijt bent. Wie ligt daar wakker van? En wij bouwen heel veel code met heel veel garanties erin om dat ene dingetje toch zeker weten te verwerken. Dat kost ons heel veel tijd, heel veel energie. En uiteindelijk kost het jou of je baas heel veel geld om dat te doen. Wat is nou beter? Gewoon vergeten dat ene dingetje. En denken, het gaat mis. Nou, jammer. Zijn we kwijt. Die order zijn we kwijt. Of dat bericht zijn we kwijt. Of dat wat dan ook. Is dat in heel veel situaties veel goedkoper dan het allemaal proberen veilig te krijgen. En eigenlijk zegt Microsoft, forceer het je met Azure en het Azure Services Platform. Als jij die stap niet kunt maken, als jij die mindshift niet kunt maken, van dat voor heel veel van jouw applicaties eigenlijk allemaal niet zo heel strikt geregeld te zijn als je nu bent, dan denk ik dat Azure ook niks voor je is. Dan heb je echt een probleem. Het gaat je niet lukken in deze wereld. Hè. We hebben nu een aantal dingen gezien als we het hebben over de tabellen, over de queues. Heel veel van die dingen zijn zo eenvoudig, zo bazaal, dat je gewoon die garanties niet kunt leveren. Onmogelijk. Denk erover na welke van die dingen en over jouw situatie wel of niet zinvol zijn of jouw app daarvoor bruikbaar is of niet. Een paar basisprincipes waar ik het over gehad heb. Eén is loosely copying, het Starbucks model. Dat zit er diep in. Webrol, workerrol, queuing. Dat is de basis van alles. Dus ons architectuurplaatje wordt simpeler. Denk na over van dat dingen mis kunnen gaan. Bewaar je state ergens in die Azure storage. Maar dat is wel een simpele storage, hou daar rekening mee. Dus denk na over je state. Go stateless, of dat is een beetje verkeerde term, denk na dat die state daar uiteindelijk ergens moet verdwijnen. Dat zijn een aantal basisprincipes. Als je dat eenmaal gedaan hebt, dan ga je naar productie. En dan kom je terecht in de wereld van, hey, hoe ga ik nou om met updates? En dan bedoel ik niet updates van data, maar updates van jouw code. Want je zult bugs hebben. Misschien niet, maar ik denk het wel. Je zult misschien nieuwe features willen introduceren. Hoe ga je daar nu mee om? Dat is niet eenvoudig in die wereld. Zo ga ik in de volgende sessie het daarover hebben. Wat nu als het fout gaat? Ik liet je net zien dat ik het in mijn lokale development fabric wel kan zien. Maar je kunt niet debuggen in de cloud. Je kunt niet attachen aan jouw code in de cloud. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je daarmee om? Als je het nou hebt over de cloud, hoe kun je naar de cloud gaan? Wat zijn mogelijke stappen die je kunt nemen en waar moet je rekening mee houden? Wat zijn belangrijke aspecten als je een transitie hebt van, van jouw software of delen van jouw software naar de cloud? Daar wil ik het volgende sessie over hebben. En de laatste vraag die ik wil stellen is van, hey, wanneer is het nou eigenlijk zinvol om dit allemaal te doen? Want je levert heel veel in. Het wordt allemaal een stuk eenvoudiger, veel minder features. Je levert heel veel in. Maar waarom zou je dat doen? Wat zijn nou zinvolle situaties wanneer je overgaat naar de cloud? Dat zijn onderwerpen die ik in de tweede sessie aan bod zou willen laten komen. Goed, we hebben nog een paar minuten. Net werd gezegd 5 minuten 4, denk ik. Maar het bericht heb ik niet gelezen uit de queue. Zijn er nog vragen? Opmerkingen? Vraag. Ja. De vraag is van... De vraag is van die data, stel je voor je gaat Azure Storage gebruiken op de een of andere manier, waar blijft mijn data? Staat die data nu in een rekencentrum in Amerika? Of kan ik forceren dat die ergens anders staat? Want als ik ga naar Amerika bijvoorbeeld, heel praktisch voorbeeld, de Amerikaanse wet zegt zoveel als potentieel is iedereen een terrorist, dus wij kijken in jouw data. Heel plat gezegd. Dat willen wij liever niet. Je kunt forceren, wanneer Azure live gaat, dat Azure ervoor zorgt dat je zegt van dat je afspraken maakt met Microsoft in jouw contract. Ik wil dat mijn data alleen maar binnen de Europese Unie blijft. Dus er komen ook rekencentrum. Er is nu bijvoorbeeld een rekencentrum in Ierland. Er komt vermoedelijk een rekencentrum in Nederland of ergens over grens bij Duitsland, maar dicht in de buurt. En zo zullen er meerdere rekencentrums in de Europese Unie komen. En dan kun je met Microsoft gewoon afspraken gaan maken dat jouw data binnen de Europese Unie blijft. Dus dat gaat zeker komen. Vraag. Oké, de vraag is, die development fabric die ik liet zien, die draait lokaal op mijn laptop. Zou ik die ook ergens op mijn LAN kunnen draaien, zodat je als team binnen die cloud kan gaan werken? Op dit moment kan dat niet. Het is een ding wat alleen bij jou draait. En niet wat je... ik kan hem dus wel als eenling ergens draaien, maar het is een... 1-op-1 relatie met mijn Visual Studio op dit moment waarin ik mijn cloud simuleer. Dus het is nog geen mogelijkheid om een soort mini-cloud bij jou in je land te draaien. Dat brengt me overigens bij het volgende. Dat is wel een vraag die veel klanten hebben. Van die cloud die jullie hebben, die Azure cloud, die wil ik eigenlijk in mijn eigen rekencentrum draaien. Die cloud. En dan stel je voor grote partijen als Shell of een bank of een andere instelling, zou dat best willen, want die hebben zelf die machines ook staan. Dus waarom zouden we niet gebruik gaan maken van die fabric, maar slim met die hardware wordt omgegaan? Microsoft zegt op dit moment, hebben ze de politiek, dat gaan we niet doen. Onze software is zo complex en zo intelligent, het is onmogelijk dat iemand maar waar ook de wereld dat in zijn eigen rekencentrum goed aan de praat krijgt. En dat gaat ons heel veel telefoontjes kosten en daar hebben we geen zin in. Geen zin in weet ik niet, maar dan maak ik erbij. IBM daarentegen heeft bijvoorbeeld een andere strategie. IBM heeft iets, je praat in de cloudwereld over het verschil tussen public cloud en private cloud. Public cloud is Azure, dat is de public cloud, hè. Je gaat betalen. Amazon is public cloud. Een private cloud, IBM zegt van wij gaan ook in de wereld van cloud technologie en wij bieden naast een public cloud diezelfde technologie ook aan als private cloud. Die kun je kopen en als je inderdaad Shell bent, kun je op jouw machines de cloud gaan draaien. En dan zou je ook bijvoorbeeld je development omgeving daar in de cloud kunnen gaan draaien. Dat Microsoft heeft dat op dit moment helemaal niet. En ze hebben ook niet de intentie op dit moment. Het kan morgen anders zijn, maar nu hebben ze niet de intentie. Dan zou je dus wel kunnen connecten naar die beeldserver, ja. Maar ze hebben niet een omgeving waarin je met meerdere connecties dat allemaal goed kan gaan managen. Nee. De vraag is, hoe duur gaat het worden? Dat is een interessante vraag. Ik kan je iets laten zien. Van buiten de Dev Day slides, maar even kijken of ik dat ergens heb. Dat is een interessante vraag. Nee, ik heb het hier niet in staan. De informatie is als volgt. Microsoft zegt op dit moment, wij weten niet hoe duur het gaat worden. Het enige wat we weten is dat het competitief gaat zijn met de anderen in deze wereld. Wat zijn de anderen in deze wereld? Het is bijvoorbeeld een Mozo, is bijvoorbeeld een Amazon, is bijvoorbeeld een Google. Amazon is de meest interessante om naar te kijken. Amazon is in feite degene die de trend zet. Dit is de marktleider en die zet de trend. Als je kijkt naar Amazon, wat doet Amazon? Die heeft een model, het volgende model. Je betaalt eigenlijk voor drie dingen. Je betaalt voor rekenkracht, dat is één. Dat kost je een x aantal euro's per dag. In die orde grootte moet je denken, 1, 2 euro voor rekenkracht. En dan heb je een virtuele machine waarin Windows of een Linux variant draait. Heel basis gezegd. Dat is één. En je betaalt voor je storage. En voor je storage betaal je twee dingen. Eén, hoeveel data je opslaat. Bij Amazon, dus de hoeveelheid data aan giga of terabyte, en hoeveel data transfer er is, dus hoeveel gaat er over het netwerklandje. Dus je betaalt eigenlijk gewoon voor de drie componenten die ze jou leveren, namelijk processorkracht, netwerkcapaciteit en disk. En dat is allemaal in de orde grootte van een paar dollar per dag. En naarmate je meer afneemt, kun je ook weer betere SLA's afsluiten, maar denk daaraan in een paar dollar per dag. En er zijn ook wel rekenvoorbeelden dat wanneer je een eenvoudige website hebt en je hebt een winkeltje op het web, dan ben je op jaarbasis zeg maar rond tussen de 500 en 1000 dollar kwijt voor die machine. Voor jouw web in de cloud. Zo'n soort bedrag. En Microsoft zegt, wij zijn concurrerend. Er zijn ook andere partijen die doen het goedkoper. Als je kijkt, een hele goedkope aanbieder is Mozo. Mozo heeft een veel simpeler aanbod in de zin van, die zeggen zowel als, wij hebben rekenkracht voor je en disk en, werk, en netwerk, maar breng je eigen operatiesysteem maar. Dus dit maakt ons niet zo heel veel uit. Heel simpel model, we hebben ook geen eigen API waar je tegenaan kunt programmeren, geen development omgeving, maar wel bijvoorbeeld voor de helft van de kosten van Amazon, om maar iets te noemen. Dus, maar Microsoft heeft op dit moment geen keiharde prijzen. Niets anders dan, we zitten in de lijn van Amazon. Wat zei je? Ja, als je vandaag de dag aan de gang wil, is alles nog gratis en je kunt gewoon een account aanvragen. Dan kom je terecht op diezelfde portal die ik daarnet liet zien. Die alex.microsoft.azure.nogiets. Op die portal kun je gewoon een account aanvragen. En dan kun je nu vandaag de dag gratis gebruik maken van alle services die Microsoft heeft in de cloud. Geen idee hoe lang nog, maar dat is nu inderdaad mogelijk. Ja. Het is wel zo druk dat je krijgt vrij makkelijk een account van je SQL Services. Daar is ook niemand meer die daarin geïnteresseerd is op dit moment, totdat het relationele deel er is. Je krijgt vrij makkelijk een account voor je .NET Services. Dus dan heb je de servicebus en je workflow, dat is binnen enkele minuten geregeld. Het krijgen van een account voor je Windows hosting, wat ik daarnet deed, voor je Windows Azure in feite in de cloud, is lastiger, omdat het daar zo druk is dat je in een queue terechtkomt. Dus een, iets onder de queue overigens dan de Azure queue. Het is nog wel, ze beweren first in first out, dus dat zullen we dan maar geloven. Maar het duurt op dit moment, ik heb vorige week nog gedaan, het duurt iets van 2 dagen. Dan had ik een account, dus redelijk, maar verwacht niet dat wanneer je het nu doet, dat je hem gelijk morgen hebt. Of tenminste binnen een seconde hebt, laat ik zo zeggen. Morgen misschien wel, maar er zit wat tijd over. Ze hebben wat capaciteitsproblemen. Ja, hoe zit het met URL's? Op dit moment is het zo dat als mijn applicatie daar draait, dat het nog altijd in een Microsoft-achtig domein is. Die heet cloudapp.net en daarvoor komt mijn naam dan te staan. Dus dat is wat ze nu doen. Ze beloven dat ze iets gaan doen aan URL-achtige rewriting waarin je je eigen domein op kunt geven en dat zij hem dan gaan redirecten naar het onderliggende domein. Op dit moment kan dat nog niet, maar dat is wel een feature die in de productieversie gaat komen. Oké, de tijd is op. Bedankt voor jullie aandacht. Dat jullie waren. En nog een fijne dag vandaag.